Deze preek en de preek van vorige week en de preek van 3 weken geleden zijn eigenlijk een beetje aan elkaar verbonden. En ik verbind het een beetje samen over dat we met elkaar bespreken. Wedergeboren leven. Wat houdt dat nou in? En ik ga even heel sumier een stukje samenvatten, een stukje herhalen van vorige week. Misschien voor de mensen die er niet waren of voor de mensen die er wel waren, even weer een samenvatting. Daar ben jij, jij komt bij het kruis en daarvanuit ga jij wedergeboren leven. En in de preek van 3 weken geleden heb ik uit 1 Petrus hoofdstuk, of eigenlijk de brief van Petrus hoofdstuk 1 en 2, uitgelegd wat dat wedergeboren leven nu werkelijk inhield. En samengevat is het dat je je ontdoet van het kwaad, dat je verlangt naar het woord en dat je je bij hem voegt, bij hem aan hem hecht en dat je deel van zijn bouwwerk wordt. Zometeen gaan we die tekst nog wel even 1 keer lezen, want dit kwam onder andere hieruit, die laatste 2 met name. Voeg u bij hem de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken. Mooi, hè? Hij is de levende steen. En als je bij hem voegt, dan word je door hem gebruikt voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Hij is de levende steen, je voegt je bij hem en daarvanuit word je ook aan elkaar gevoegd tot zijn bouwwerk. Dus zo kom je deel, word je deel van wat ik zomaar even heb neergezet, een kerk. Nou, en met name vorige week, en dat ga ik allemaal niet herhalen, heb ik ingezoomd over allerlei verschillende soorten kerken waar je heen kunt gaan. Ik vroeg van, steek je handen op als dit je eerste kerk is, of je tweede kerk is, je derde, vierde, vijfde. En natuurlijk, we hebben ook allemaal verhuizingen meegemaakt, dat snap ik ook allemaal. Maar het ging me er met name om eventjes ons bewust te maken van dat we heel veel dingen mee hebben gemaakt in en rondom die kerk. En als we niet uitkijken, dan komt bitterheid en teleurstelling, die zijn interactief, werken op elkaar in en die vertroebelen dat wedergeboren leven. Vorige week vroeg ik van wie vindt zichzelf een bitter persoon en bijna niemand stak zijn handen op. Toen vroeg ik, of ik deed het net andersom, toen vroeg ik van wie kent de bittere persoon en bijna iedereen stak zijn handen op. Het maffe rondom bitterheid en teleurstelling, wij denken allemaal dat we daar geen last van hebben. En dat is misschien nog wel het grootste truc van de vijand. Wij denken allemaal die ander is bitter, maar nee, wij niet. Wij gaan er wel goed mee om. Alleen, de Bijbel noemt er ook als een bittere wortel, die vervuilend werkt. En ik vergeleek het vorige week even een stukje met autisme. Bijna niemand is 100% autist. En ook bijna niemand, of eigenlijk niemand, is 0% autist. Maar ieder mens zit daar een beetje tussen. En sommigen zijn 80% autist, en sommigen 20% enzovoort. Zo is het ook rondom teleurstelling en bitterheid. Elk mens heeft daar in meer of mindere mate last van. Iedereen heeft daar dingen in meegemaakt. En als we doen alsof we er geen last van hebben, dan geeft dat juist de vijand een heerlijke gelegenheid om dingen in je leven te doen, om dat wedergeboren leven te vertroebelen. Om te voorkomen dat jij je aan Jezus hecht. Maar dat stukje lukt ons vaak nog wel. Maar met name dat tweede stukje, dat wij ons door hem laten bouwen tot een levende gemeente, dat gaat zo vaak mis. Daarvanuit besprak ik ook onder andere dat het beeld op gemeente zijn 2 kanten heeft. Er is een prachtig Bijbels beeld van hoe God naar ons kijkt, zijn lichaam. De Bijbel noemt ons eigenlijk bijna nooit kerk. Maar die heeft veel mooiere beschrijvingen voor wie we zijn. Maar die andere kant voorkomt zo vaak dat we deel worden van zijn lichaam, van zijn bouwwerk, van zijn gemeente, zoals God het bedoeld heeft. Nou, als voorganger vind ik het belangrijk om dit open te gooien. Om hierover te praten en met name Gods geest daarin zijn werk te laten doen. Dit is niet maakbaar, dit is niet door een paar preekjes even op te lossen, maar Gods geest, ik geloof, zet dit op de agenda. En ik geloof dat Gods geest op de agenda voor nu en ook voor 2014 dat stukje zet om ons beeld van gemeente zijn te vernieuwen. Ik geloof dat Gods geest, terwijl ik ervoor aan het bidden was, sprak. Ik ben bezig en dat heb ik gedaan en dat ligt al redelijk stevig, het fundament van genade te leggen. En daar mogen we nog steeds veel dieper in doorgroeien. En op dat fundament wil ik nu dat gedreven door liefde ook weer gaan herstellen. En gedreven door liefde heeft ook alles te maken met hoe wij aan elkaar en met elkaar verbonden zijn. En ik geloof dat God in zijn liefde heeft gezegd, eerst moet het fundament van genade gelegd worden. Maar als het fundament van genade ligt, dan op dat fundament kun je ook met elkaar omgaan zoals ik dat bedoeld heb. Want als er een ander fundament op ligt, dan is ook de onderlinge liefde en de onderlinge verbondenheid ja, verbonden en gemaakt door van alles en nog wat, maar niet door mij. En daardoor geeft het ook de vijand voet om het kapot te maken. En ik geloof echt dat God in de tijd die voor ons ligt, inclusief ook 2014, dat God zegt, ik wil dat vernieuwen, ik wil dat versterken, ik wil diepere openbaring geven van mijn liefde enzovoort. En daarvanuit vind ik het prachtig dat we vorige week dat stukje al zagen. Hij is de levende steen. En omdat hij de levende steen is, mogen wij levende stenen zijn. Of je hier nou piano speelt, preekt of koffie schenkt of bij waar je ook bezig bent. Wij allemaal met elkaar zijn levende stenen van zijn bouwwerk. Vanmorgen wil ik met jullie kijken naar een andere beschrijving van hoe Jezus zichzelf beschrijft. En ik blijf het zo fantastisch vinden dat alles wat God naar ons toe reflecteert, is als het ware een reflectie van wat er al op Jezus ligt. We zagen de vorige keer in die tekst net, hij is de levende steen en zo mogen wij levende stenen worden. Jezus is een mens geworden, kreeg een letterlijk lichaam. Zijn lichaam is voor ons verbroken. En als we zijn lichaam erkennen, mogen wij nu deel worden van zijn lichaam. Dat is zo'n prachtige tweede beschrijving. Hij is de levende steen. Nu worden wij levende stenen. Zijn lichaam opgestaan. En nu mogen wij ook deel van zijn lichaam worden. En wandelen in zijn opstandingskracht. Prachtig. We gaan straks een behoorlijk stuk uit de Bijbel lezen. Maar ik zeg van tevoren al dat ik geloof dat we dit gaan zien. We zagen de vorige keer. Door je bij de levende steen te voegen. Mag je zelf een levende steen worden. En vandaag gaan we zien, door zijn lichaam te erkennen, mag je zelf deel van zijn lichaam worden. Dus als we zo meteen het avondmaal gaan vieren, dan vieren we die twee dingen. Dan vieren we, en we gaan het zo uit Gods woord zien, dat zijn lichaam voor ons verbroken is. En dankzij dat feit, niks meer en niks minder, niet al die teleurstellingen en al die andere dingen die hebben plaatsgevonden. En als je daar meer over wil weten, je was er vorige week niet, echt luister naar die preek. Want ik geloof dat het goed is voor ons allemaal. Maar dankzij hem, dankzij zijn lichaam, worden we aan elkaar verbonden. En worden we die tempel waar God over spreekt. En om dat goed te begrijpen, wil ik graag een behoorlijk stuk uit de Bijbel lezen. Dat is 1 Korinthe hoofdstuk 11 vanaf vers 17. En we lezen dan helemaal door tot en met hoofdstuk 12 vers 27. Want wat helaas vaak een beetje gebeurt, is het gedeelte uit hoofdstuk 11 wordt aangehaald als we het hebben over het avondmaal. En hoofdstuk 12 wordt aangehaald in cursussen over dat we allemaal een lichaam zijn en iedereen zijn plekje heeft. Maar Paulus schrijft dit in één adem achter elkaar door. En Paulus heeft het eerst over het erkennen van het lichaam van Jezus. En daarvanuit gaat hij in één adem door naar het verbonden zijn met elkaar. En het is trouwens heel gaaf, want in hoofdstuk 13 gaat hij verder op liefde. En dat liefde ons samenbindt. Dus het is één continue stroom van woorden die aan elkaar verbonden zijn. Er staan soms best wel heftige woorden in. Moet je niet van schrikken. Ik ga u straks wel een aantal dingen erover uitleggen. We beginnen in 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen. Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij het brood en sprak het dankgebed uit. Even pauze hier, even heel kort. Maar het dankgebed was, hij zegende niet het brood, Heer zegen het brood, Heer zegen het eten in Jezus' naam, amen. Ik heb het wel eens vaker gezegd, wij denken heel vaak dat we het eten moeten zegenen, terwijl eigenlijk bijbels gesproken het eten de zegen is. Die we gekregen hebben van God. In Joods gebruik werd een gebed als volgt gezegd. Over het brood had Jezus waarschijnlijk dit gezegd. Gezegend bent u onze God, koning van het heelal, die brood uit de aarde voortbrengt. Zo deden de Joden dat. En daarna voor de wijn zeiden ze iets in deze trend. Gezegend is onze God, de koning van het heelal, de schepper van de vrucht van de wijnstok. Dus dat brood en de wijn, waar dan die dankzegging over werd uitgesproken, werd altijd als daar werd God mee geëerd. Als je eet, dan mag je God eren en danken voor het feit dat je eten hebt gekregen. We lezen verder. Sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Onthoud het woord lichaam. Dat komt heel veel voort in dit Bijbelgedeelte. Dit is mijn lichaam. Voor wie? Voor jullie. Doe dit telkens opnieuw. Waarom? Om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, opnieuw, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom, en deze tekst, die heeft heel veel mensen enorm verward en ik kom er zo meteen op terug. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom niet iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht. Omdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar. Wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. Hele heftige woorden. En het avondmaal is juist verbonden met het verbond van genade. Maar deze woorden trekken mensen soms heel snel weer terug naar de wet. En dan vanuit oordeel kijken naar wat hier geschreven wordt. Niet doen. Want het avondmaal heeft alles te maken met zijn genade. Kom ik straks ook nog wel even op terug. Maar we lezen eerst verder in Gods woord. De overige zaken regel ik wanneer ik kom. En dan hoofdstuk 12 vers 1. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. En deze tekst vind ik fantastisch. Dit vind ik een mooie beschrijving van hoe de hemel zijn lichaam ziet. Hoe de hemel de kerk ziet. Hoe de hemel die levende stenen waar jij en ik deel van zijn ziet. Zo kijkt God de Vader naar ons. Dat is zijn definitie van kerk. Vers 7, hier staat hij. Ik vind de prachtige verwoording. In iedereen is de geest zichtbaar, dus niet heel diep verstopt, zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Met andere woorden, ten bate van iedereen. In iedereen, ten bate van iedereen. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. Weer andere krachten om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om een klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Niet zoals wij het willen, maar zoals hij het wil. We lezen nog even verder. Een lichaam, hier is weer het woordje. Een lichaam, Jezus had net gezegd, dit is mijn lichaam, gedenk mijn lichaam. En nu spreekt Paulus over dat wij zijn lichaam zijn. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest, allen in één. En daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies opnieuw, zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen met elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Hier staat niet wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, worden alle andere lichaamsdelen met die pijn besmet, maar lijdt iedereen mee. Dat is even het doordenkertje. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Tot zover. Prachtige woorden en soms ook heel moeilijk toegepaste woorden. En gewoon de kernsamenvatting is, wij zijn gewoon één lichaam. En als één deel lijdt, leidt iedereen mee. Als één deel vreugde heeft, deelt iedereen mee in die vreugde. Maar man, wat is er om dat gebeuren ook veel misgegaan? Maar daar ga ik vandaag niet verder op in, want dat heb ik vorige week al gedaan. Eigenlijk wil ik dit hele stukje samenvatten en ik ga er niet eens te uitgebreid meer op in, maar dit is die inleiding naar het avondmaal ook toe. Het zijn twee dingen. Het is belangrijk dat je zijn lichaam erkent en het is belangrijk dat je beseft dat je deel van zijn lichaam bent. Heel simpel. Het is belangrijk dat je zijn lichaam erkent en het is belangrijk dat je deel bent van zijn lichaam. En ik heb die eerste slaat op Jezus. Dat je zijn lichaam aan het kruis erkent. Ik weet nog, destijds heeft Kees Goedaar hier een keer een prachtige preek erover gehouden. Daar waren die heel mooi uitlegde dat erkennen van het lichaam van Jezus Christus uit 1 Korinthe hoofdstuk 11 slaat op het echte lichaam van Jezus wat voor jou verbroken is. Jezus zijn werk, zijn doden, zijn opstanding erkennen. En als je dat erkent, dan daarvan uit mag je ook beseffen dat je deel bent van zijn lichaam, de kerk, de gemeente. Dat is wat we met elkaar zijn. Ik wil even inzoomen op dat stukje. Laten we die tekst nog even weer naar voren halen. 1 Korinthe 11, vers 27. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Dat was 1 Korinthe 11, vers 27. Op onwaardige wijze. Hoe moet je dat nou zien? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Sommige mensen die lijken dit te zeggen. Als je deelneemt aan het avondmaal met onbeleden zonde in je leven, dan maakt God je ziek of dood of wat dan ook. Kijk uit. En wat wordt dan weer de drive? Angst. Zorg dat je alles voor elkaar hebt. Geen onbeleden zonde. Je moet helemaal waardig voor God staan. Want zonder dat we doorhebben, hier staat op onwaardige wijze, maar wij horen dit. Wie onwaardig deelneemt aan het avondmaal. Mijn lieve schatten, er is hier niemand die waardig genoeg is om deel te nemen aan het avondmaal. Dat is juist waar het avondmaal om gaat. Hij is aan het kruis gegaan. Dus er staat niet wie onwaardig aan het avondmaal deelneemt, maar wie op onwaardige wijze deelneemt. Wat is nou op onwaardige wijze deelnemen? Dat kun je lezen als de onjuiste manier. Even heel simpel. En die context, daarom las ik het hele stuk met jullie, heeft alles te maken met dat de gemeente daar dat niet meer op de juiste manier deed. Ze hadden niet meer begrepen waar het werkelijk om ging. Even twee dingen, ze beginnen allebei met een O, we hebben het leuk, onwaardige wijze. En dat deden ze onfatsoenlijk en oneerbiedig. Dus de onwaardige wijze waarmee ze deelnamen aan het avondmaal was dat ze op een onfatsoenlijke manier deden en dat ze het oneerbiedig deden. Makkelijk te onthouden, ootjes. En die onfatsoenlijke manier had alles te maken met ze waren vraatzuchtig, ze waren gulzig, ze waren egoïstisch. Ze hadden als het ware een soort potluck, ze namen allemaal eten mee. En dat eten werd op tafel gezet, dat doen wij hier ook af en toe wel eens. Dat noemen wij dan pannenmazzel of hoe we het ook maar noemen. We hebben hier allemaal eten staan. En degene die het eerste bij staan, die gooien het bord het meest vol. En die hebben het meeste eten en ze dronken daar ook nog wijn erbij enzovoort ook nog allemaal. En dat ging zo snel, de een die was helemaal vol en de ander was hartstikke dronken. Dat is die onfatsoenlijke wijze waarmee ze deelnamen aan het avondmaal. Gulzig, ikgericht. Dat gebeurde daar. Eigenlijk gebeurt dat hier met betrekking tot het avondmaal. Hier gebeurt het daar nooit, want we hebben het helemaal van elkaar gescheiden. Daar liep dat parallel. Ik geloof erin dat het hartstikke gaaf is om een maaltijd te hebben en daar ook het avondmaal bij te verbinden. Jullie weten dat inmiddels, ik dat vaker zeg, hier in de kerk is niet de enige plaats om avondmaal te vieren. Dat kun je thuis doen, dat kun je in je eentje doen, dat kun je met vrienden doen, dat kun je met familie doen, dat kun je als je bij iemand op visite bent doen. Dat kun je overal doen. Het heeft alles te maken met het erkennen van het lichaam van Christus. Maar hier hadden ze een soort potluck en waren ze zo bezig met zichzelf. En daar werd ook nog eventjes het avondmaal gevierd. Nou, dat liep allemaal door elkaar heen. Dat was de onwaardige wijze. Onfatsoenlijk. En die tweede was oneerbiedig. In 1 Korinthe 11 vers 29, daar beschrijft Paulus dat ze geen onderscheid maakten. Je kon het verschil niet meer zien als je er op afstand naar keek. Dan was er geen verschil tussen de normale maaltijd, de potluck, en de maaltijd des Heren. Het onderscheid was er niet meer. Het was gewoon oneerbiedig. Er was geen oog meer voor degene, met een hoofdletter, die het avondmaal heeft ingesteld. Voor waar het allemaal om ging. Dat was die oneerbiedige manier. Je viert wel het avondmaal, maar je hebt geen idee waar het over gaat. Je eet je broodje, je eet je dingetje. Dat is waar Paulus het hier over heeft. Op onwaardige wijze. Alleen in jezelf denken, je vol vreten enzovoort. Oh ja, dan nog even avondmaal vieren. En avondmaal vieren, ja, waar ging het aan zo over? Ja, het had iets te maken met Jezus, geloof ik. Ja, we doen het al jaren. Daar heeft Paulus het over. Het heeft niks te maken met dat je met onbeleden zonde er niet mag komen. Want het avondmaal heeft juist alles te maken. En die teksten hoef ik jullie vandaag niet te laten zien. Met het nieuwe verbond die God gesloten heeft. En dat je juist dankzij hem mag komen. Het heeft alles te maken. Dus je hebt de onwaardige wijze. Maar wat is de waardige wijze? Misschien viel het je al wel op toen ik er het voorlas. Om mij te gedenken. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Om mij te gedenken. Dat is de waardige wijze. En een hele mooie tekst die ik jullie van de week al heb gestuurd. Die wil ik hier ook even bij voorlezen. Dit is wat er gebeurt als je de maaltijd viert waarbij Jezus centraal staat. Lucas 24 vers 30 en 31, daar was Jezus zelf, die brak het brood met twee discipelen. En dan staat er dit, toen hij met hun aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het, gaf het hun. En nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Als je het op waardige wijze doet en je kijkt naar Jezus en je richt je op hem, dan geeft dat automatisch openbaring in je leven. Op onwaardige wijze ben je gericht op jezelf, je hebt helemaal geen idee waar je bezig mee bent. Maar op waardige wijze, je erkent zijn lichaam. Nou, in hoofdstuk 12, daar ga ik vandaag 2 minuten wat over zeggen. En misschien later wel wat meer, want ik geloof dat daar heel veel meer in zit, wat ik net ook al uitlegde, hoe wij zijn lichaam mogen zijn. Maar gewoon even 3 teksten uit hoofdstuk 12 achter elkaar. 1 keer in de 12 vers 12. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Ik hoop, ik bid, ik verlang. Dat al die teleurstelling, al die bitterheid, al die pijn, al die dingen die in je leven hebben gebeurd, waardoor dat plakbandje waarmee jij je hecht ook aan een lokale gemeente, waardoor die verzwakt is, dat God dat weer gaat herstellen. En dat je gereinigd wordt in je denken. Dat je de kerk niet meer iets ziet als een plaats van teleurstelling. Dat je de kerk niet langer ziet als een plaats van waar je verbitterd wordt, waar je pijn gedaan wordt, waar van alles gebeurt. Maar dat je jezelf, dat je weer gaat zien van wij zijn het lichaam van Christus. Ondanks hun veelheid, ondanks hun verscheidenheid, vormen we samen één lichaam. 1 Korinthe 12 vers 20. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar opnieuw één lichaam vormen. En 1 Korinthe 12 vers 27. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u, mag ik het namens Jezus tegen jullie allemaal zeggen, ieder van jullie, iedereen die hier zit, van achterin tot voorin, van hier gezellig bij mij op de trap, tot in het kinderwerk, overeen, ieder van u maakt deel uit van het lichaam van Christus. Dat is een amen waard, een applaus waard, een blijdschap waard. Dat is een lied waard, zoals we dat net hebben gezongen. En in de naam van de Vader zongen we zo fantastisch. Dat komt omdat we deel zijn van zijn lichaam. Wij allemaal. Als je zondags naar de kerk gaat. Mijn dochtertje Amy zingt dat de laatste tijd continu. Altijd in school, ja, keer ziek. Die zit de hele tijd in haar hoofd. Midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk. Als wij zondags naar de kerk gaan, dan gaan we niet alleen voor een lied of een weet ik voor wat enzovoort. Maar dan gaan we naar elkaar en ontmoeten we elkaar als lichaam van Christus. Als we elkaar tegenkomen in de stad of we bezoeken elkaar op een levensgroep of weet ik van waar we elkaar tegenkomen. We zijn allemaal dat lichaam van Christus. En dat is niet beperkt tot alleen waardevol leven gemeente Loppersum. Maar dat is iedereen die Jezus lichaam erkent, die hoort automatisch bij dat lichaam van Jezus Christus. Dat is waarom ik dat vorige week ook zo bewust uitsprak. We eren al die kerken en al die andere plekken. Ook, er is geen competitie tussen ons en andere kerken hier in het noorden of in het westen of waar dan ook. We zijn allemaal deel van het lichaam van Christus. En ik geloof als dat besef landt in ons hart, dan gaat heel veel pijn en veroordeling en bitterheid enzovoort weg. Maar het begint, lieve mensen, bij het erkennen van het lichaam van Jezus. Het woord van de hemel is, jij, wij zijn het lichaam van Christus. Dankzij het lichaam van Jezus. Amen. En iedereen die Jezus werk aan het kruis erkent, die deelt, doet, neemt, dat is het, die neemt op waardige wijze deel aan het avondmaal. Onwaardige wijze heeft niks te maken met dat jij onwaardig bent. Had alles te maken met onfatsoenlijk en oneerbiedig. Maar dankzij Jezus en zijn werk aan het kruis. En als je dat erkent, mag je deelnemen. Daarom vanuit mijn hart mogen ook mijn kinderen enzovoort deelnemen aan het avondmaal. Waarom? Omdat ik met hun bespreek wie Jezus is. En ze bidden en ze wandelen met Jezus. En daarvan uit leer ik ze dat het avondmaal onderdeel is van het erkennen van het lichaam van Jezus Christus. Je hoeft er niet een of andere cursus voor te volgen en weet ik voor wat te zijn en een papiertje te krijgen. Wie Jezus erkent, die is waardig om deel te nemen. Jij bent waardig dankzij hem. Hij is waardig en daarom mag jij komen. De onwaardige wijze is eigenlijk alles wat dat niet erkent. En vanuit dat besef worden wij met elkaar verbonden. Amen.